Record.
Record, ja. En ik mag deze microfoon gebruiken, denk ik. Beetje lager. Ik ben niet zo groot. Goedemorgen. Fijn om weer bij jullie te mogen zijn. Ja, Rini begon over Israël. En dat gaat mij bijzonder aan het hart. Onze jongste dochter is al 2 jaar werkzaam in Israël. En zij woont in Ashdod. Dus dat is een klein half uurtje rijden vanaf Gaza. En gistermorgen vroeg kregen we al een berichtje van haar dat ze in de schuilkelder zat. En dat is gisteren, heeft dat een behoorlijke tijd geduurd. En gisteravond weer opnieuw. Vannacht heeft ze redelijk goed geslapen. In Ashdod was het redelijk rustig vannacht. Alhoewel, we hadden er gisteren even aan de telefoon en gisteravond. En dan hoorde je wel de Iron Dome, zeg maar. Hè? Dus het afweergeschut. Dat zorgt dat de raketten niet neerkomen. Dus dat is wel een voortdurend geluid wat je hoort. Maar er is wel... ze verkeert in relatieve rust. En het is iets verderop in Ashkelon. En nog dan iets verder naar het zuiden. Daar is het veel dramatischer op dit moment. Hoewel ik heb begrepen dat de Hamas-leden die in Israël binnengekomen waren, dat die voor het grootste gedeelte alweer teruggedrongen zijn of gedood zijn. En dat geeft ook wel wat rust. Want de spanning dat die mensen zomaar je huis kunnen binnenvallen en dan alles om zich heen afslachten, dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Dus we zijn dankbaar voor haar, maar we blijven alert. En ja, we zien hoe het zich verder ontwikkelt. Ik dacht vandaag om met u na te denken over Gods goedertierenheid. En dan kom je meteen al bij zo'n heel oud woord. Goedertierenheid. En dan denk je, dan gebruiken we dat vandaag niet meer zoveel. Hè? Ja, wel in de kerk, maar daarbuiten eigenlijk niet echt. En goede tieren is eigenlijk een samentrekking van twee woorden. Goed en tieren. Ja, en dan zeg je, ja, tieren, dat heb ik. Maar dat is helemaal zo'n woord wat we niet meer gebruiken. Tenminste, dat lijkt zo. Want dat woordje tieren kennen we wel een beetje op een negatieve manier. Hij stond te schelden. Ja, en te tieren. Ja, precies. Maar in combinatie met het woordje goed is het vooral positief. Dan betekent het eigenlijk floreren of groeien. Of gedijen. Of aarden. En dan merk je het wel op een positieve manier, alhoewel wat vaak als negatief ervaren. Het onkruid tiert welig. Ja, het is eigenlijk een positieve zin. Want dat betekent dat het volop groeit. Nou ja, wij vinden het niet leuk, want het is onkruid. Dus we moeten het weer weghalen. Maar het is in een positieve zin, in een positieve betekenis. Het woord goede tieren in de Bijbel komt van het oorspronkelijke Hebreeuwse woord dat gesed is. En dat heeft heel veel betekenissen, heeft heel veel facetten in zich. En eigenlijk kun je dat niet vertalen met één Nederlands woord. Gesed heeft meerdere betekenissen en woorden komen dan daarin naar voren, zoals goedheid, trouw, genade, weldadigheid, barmhartigheid. En eigenlijk komt het tot uitdrukking in iemands aard, in iemands karakter. uit iemands karakter blijkt of hij of zij goedertieren is. Dat betekent dat hij dan die karaktereigenschappen heeft van vriendelijk, betrouwbaar en geduldig. Hij heeft een goede aard. En God, van God wordt gezegd dat hij volmaakt is in zijn karakter. Volmaakt goedertieren. Hij tiert goed. Hij aardt goed. Zijn karakter is goed. En als navolgers van de Heer Jezus worden ook jij en ik om te groeien en te ontwikkelen, te floreren in goedertierenheid. In een goed karakter. Met goedheid en vriendelijkheid en geduld en trouw. Maar nou kun je veel over die woorden praten, maar de vraag is hoe het functioneert in de praktijk. Want ik kan prachtige dingen zeggen over geduld en wat geduld is en wat het betekent. Maar het komt in mijn karakter tot uitdrukking als ik op zaterdagmorgen in alle drukte in een lange rij sta achter de kassa bij de supermarkt. Dan wordt mijn geduld zichtbaar, tastbaar. Dus je kunt mooie dingen erover zeggen, maar de vraag is, hoe werkt dat nou in de praktijk? En dat is ook de vraag die we eigenlijk aan de Heer als het ware stellen, van Heer, hoe werkt dat dan in de praktijk van uw leven, als wij het hebben over goedertierenheid? En daarom wil ik jullie meenemen naar Psalm 136. Psalm 136, er zijn al een paar psalmen genoemd en er is er zelfs al een voorgelezen. Waar trouwens ook dat woordje tieren even in naar voren kwam. Tenminste, afhankelijk van welke Bijbelvertaling je hebt. En ik lees deze psalm uit de NBG. Die heb ik nu bij me. Ik heb verschillende, ja, als ik op de telefoon kijk, dan heb ik ze allemaal bij me. Maar ik lees het uit de NBG. De meeste hebben soms andere vertalingen. Maar dan weet u dat ik hem hier langs volg. Deze psalm is trouwens een vast onderdeel op een aantal Joodse feesten. En ook bij de dagelijkse overdenkingen speelt deze psalm voor de Joden een belangrijke rol. En de gedachte daarachter is eigenlijk dat je voortdurend gefocust blijft op op het goede karakter van God en zijn trouw in alle omstandigheden van het leven. Nou ja, wij kennen onze eigen omstandigheden. Hè. Soms dan zit je op de top en soms zit je in het dal. En soms dan, als ik aan mijn dochter denk, hè, dan leef je in relatieve vrede. En soms dan is de dreiging plotseling heel erg groot op je leven. En daarom is zo'n psalm zo belangrijk, zeggen de Joden. Want dat blijft je gericht houden op de trouw van God en op zijn goedheid. Nou, dat is wat we terugvinden in deze psalm. Ik ga hem voorlezen. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Loof de God der goden, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Loof de Heere der heren, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Hem die grote wonderen doet, hij alleen, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Die met verstand de hemel schiep, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Die de aarde op de wateren uitbreidde, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Die de grote lichten maakte, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. De zon tot heerschappij over de dag, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. De maan en de sterren tot heerschappij over de nacht, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Die Egypte sloeg in zijn eerstgeborenen, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En Israël uit hun midden uitleiden, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Met sterke hand en met uitgestrekte arm, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Die de Schelfzee in tweeën sneed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En Israël er middendoor deed trekken, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En Farao met zijn leger in de Schelfzee stortte, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Die zijn volk door de woestijn voerde, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Die grote koningen versloeg, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En geweldige koningen doodde, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Sion, de koning der Amorieten, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En Och, de koning van Bazan, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Die hun land ten erfdeel gaf, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Ten erfdeel aan Israël, zijn knecht, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Die in onze vernedering, onze gedacht, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En ons aan onze tegenstanders ontrukte, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Die spijze geeft aan al wat leeft, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Loof de God des hemels, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Nou, niet meer klagen dat er in Opwekking zoveel herhaald wordt. Want hier hebben we het 26 keer gelezen. 26 keer zijn goedertierenheid. Zo worden we erbij bepaald. Ik wil met jullie vanmorgen in 5 stapjes door deze psalm heen gaan. Ik heb hem in 5 stukjes als het ware verdeeld. Zo'n verdeling is niet heilig. Als je zelf leest, dan mag je hem ook op een andere manier indelen. Maar het leek mij handig en makkelijk om hem in 5 stukjes te verdelen. In de eerste 3 versen, dan worden we opgeroepen om God te aanbidden. Loof de Heere, want Hij is goed. Loof de God der goden en loof de Heere der heren. En de reden dat we opgeroepen worden om Hem, om de Heere God groot te maken, om Hem te aanbidden, om zijn naam te loven en Hem te prijzen, dat is omdat zijn goede karakter tot in eeuwigheid voortgezet wordt. Aanbidden vanwege zijn trouw, vanwege zijn genade, om wie hij is in zijn goedheid en vriendelijkheid. Dat komt tot uitdrukking, dat wordt zichtbaar in het feit dat hij ver boven de machthebbers staat. Dat lezen we in deze verse. We moeten de God van de goden die daarboven staat, moeten we eren. En de Heere die boven de Heeren staat. De Heer, die God moeten we loven. Weet je, het barst in deze wereld van de afgoden, van de koningen en de heren, om het zomaar te zeggen. De namaakgoden van deze wereld, dat zijn bijvoorbeeld geld en seks en macht en prestatie of schoonheid. Allemaal afgoden van deze tijd. Gezondheid kan ook zo'n afgod zijn. Ze beloven je van alles en nog wat, maar het zijn allemaal lege beloftes. Als je kijkt naar de tijdschriften, de kranten, de reclames op televisie, op de radio, op social media, dan staat het vol met aantrekkelijke dingen van deze goden. Wat wil jij? Wil je invloed uitoefenen? Kom bij ons een coachingscursus volgen. Wil je stressloos door het leven en wil je toch carrière maken? Wij helpen je verder. Wil je voor je 35ste financieel binnen zijn? Wij hebben de tools in handen. Kom bij ons en wij helpen je, zodat je leert hoe je dat moet doen. Wil je gezondheid? Wij hebben de juiste pillen daarvoor en de juiste diëten. Wil je er mooi uitzien? Wij hebben de juiste fillers en de juiste botox voor je. Allemaal afgoden. Want ze beloven je het mooiste en het beste wat je kunt bereiken op deze wereld. Maar de beloftes zijn leeg. Empty. Nee, zegt de psalmist. Even, by the way, het is natuurlijk niet erg om met gezondheid en carrière en dat soort dingen bezig te zijn. Alleen dat moet je niet in beslag nemen. Het moet niet het hoogste goed worden van je leven. Dus dat moet wel even duidelijk zijn. De psalmist zegt hier, maak dat niet het hoogste in je leven, maar vereer en loof de God der goden, die daar ver boven uitsteekt. En de Heere der Heren. Want Hij heeft geluk en levensvervulling. En bij Hem zijn het geen loze beloften. Bij Hem is het de volheid van de vrede en de vreugde die je kunt bereiken in dit leven. Dat geeft vervulling. De tweede van deze indeling vinden we in de versen 4 tot en met 9. In de versen 4 tot en met 9, daar heb ik een beetje een samenhang gevonden, zeg maar, in hoe het karakter van God zichtbaar wordt in de schepping. Want we zien de schepping bezongen worden hier. Hij die grote wonderen doet, hij alleen. Hij die met verstand de hemel schiep, vers 5. En die de aarde op de wateren uitbreiden, die de grote lichten maken, de zon tot heerschappij en de maan en de sterren tot heerschappij over de nacht. Gaat allemaal over de schepping, over de grootsheid van de schepping. En de Bijbel verwijst heel vaak naar de schepping als het gaat over de grootheid van God. God is groot. En dat zie je terug in de schepping. Daarin vind je iets van zijn almacht, van zijn alomtegenwoordigheid, dat hij overal tegelijk aanwezig is, dat hij onveranderlijk is, dat hij alwetend is, dat hij heilig is, dat hij rechtvaardig is, dat hij een goede aard heeft. Hij tiert goed, hij aardt goed. En al die facetten, die kun je terugvinden als je kijkt naar de schepping. Ik weet niet of je op vakantie bent geweest naar het buitenland, of misschien wel gewoon in Nederland, of misschien wel gewoon in je eigen achtertuin. Hè? Want in het grote van de schepping kun je Gods grootheid zien, maar ook in het hele kleine kun je de grootheid van God zien. Ja, toen wij in april in Israël waren, toen we onze dochter bezochten, toen hebben we veel rondgelopen in de Negev-woestijn. En ik kon bijna niet stoppen met het maken van foto's, zeg maar. Hè. Zo indrukwekkend en zo mooi. Maar hetzelfde als je kleine dingen fotografeert, een bloem bijvoorbeeld, en je focust daarop. En je zoomt daarop in hoe rijk en hoe mooi zo'n bloem kan zijn. Dat is onvoorstelbaar. En dat is de grootheid van de schepping die God daarin heeft neergelegd. En zo zegt de Heere, als je daarnaar kijkt, weet dan dat mijn goedheid tot in eeuwigheid duurt. Dat houdt nooit op. Dan kom je onder de indruk van de grootheid van God. Het derde aspect vinden we terug in de versen 10 tot en met 15. Dan zien we Gods goedheid in zijn verlossing. Die Egypte sloeg in zijn eerstgeborene, Israël uit het midden uitleidde, met sterke handen, met uitgestrekte arm, die de Schelzee in tweeën sneed en Israël er middendoor deed trekken en Farao met zijn leger in de Schelzee stortte. Dat gaat allemaal over de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. Ik heb daar de vorige keer dat ik hier was, heb ik daar met jullie over nagedacht toen ik in vogelvlucht door het boek Exodus heen ging. En daarin zien we het karakter van God, dat God er altijd eeuwigdurend erop uit is om mensen te redden en te verlossen en weg te houden bij het kwaad. Dat is wat hij wil. Hij wil altijd mensen weghalen, bevrijding geven, vrede geven, vreugde geven. Dat is wat God voor ogen heeft. En de bevrijding van het volk Israël uit Egypte, dat staat heel vaak in de Bijbel model voor onze verlossing. Denk maar aan de Pesachmaaltijd, aan we staan straks ook weer stil bij het avondmaal. Dat avondmaal is ingesteld bij de Pesachmaaltijd door de Heer Jezus. Toen vierden ze de bevrijding en God paste toe op onze bevrijding, op onze verlossing, op de verlossing die de Heer Jezus Christus aan het kruis bewerkt heeft door zijn lichaam, het brood te delen en de wijn te drinken. Dus dat Pesach heeft een directe relatie daarmee. Jouw en mijn verlossing staan rechtstreeks in relatie tot het karakter van God dat hij graag bevrijding geeft. Denk maar even aan de woorden uit Titus. Titus hoofdstuk 3. Ik lees ze maar even voor, je kunt ze ook altijd later nog even opzoeken. Maar er staat in vers 3 tot en met vers 7. Want vroeger waren wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk, elkander hatende. Maar, zegt de apostel Paulus tegen Titus, maar toen de goedertierenheid en de mensenliefde van onze heiland en God verscheen, toen werd het anders. Toen kwam er verandering. Toen kwam een verlossing van al die dingen. Die heeft hij rijkelijk over ons uitgestort door de Heer Jezus Christus, onze heiland, zodat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop op het eeuwige leven. Nou, dat is nou precies waar het om gaat. Bij Gods goedertierenheid in zijn verlossing. God is goed in zijn verlossing. En jou en mijn verlossing, die zijn het gevolg van het verschijnen, zoals Paulus het zegt hier tegen Titus, van Gods goedertierenheid. Dat is tastbaar geworden. Het is zichtbaar geworden. Het is niet zomaar meer een woord. Het is niet zomaar meer een woord met mooie betekenissen. Maar het is heel krachtig tot uitdrukking gekomen in de verlossing die de Heer Jezus aan ons heeft gegeven. En als ik dan om mij heen kijk, en ik kijk bijvoorbeeld hier voor mij, dan zie ik allemaal mensen, en de meeste van jullie ken ik niet, maar ik weet van het feit dat jullie hier zitten en dat jullie de naam van de Heer Jezus belijden, dat jullie gered zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Verlost. Kinderen van hem geworden. En dan kan ik ook op een vriendelijke en een nederige manier naar jullie kijken om te zeggen, jullie zijn net zoveel waard als dat ik waard ben voor de Heer. Want ik leef uit zijn goedertierenheid net zo goed als dat jullie dat doen. En andersom. En daarom moet ik mij ook altijd nederig gedragen en mild gedragen tegenover mijn broeders en zusters. Ik hoef me niet te verheffen omdat ik voorganger ben, omdat ik het woord uitleg of niets daarvan. Ik ben net zo goed afhankelijk van zijn genade. ik ben geen beter mens. Ik ben wel een ander mens, maar geen beter mens. En dat maakt je nederig. Ten opzichte van je broers en zussen. Ook in de gemeenteheid, in de gemeente. En dat maakt dat ik wat milder kan zijn in mijn oordeel over broers en zussen. Goed, het vierde. Dat vinden we eigenlijk in vers 16. In vers 16 daar staat, die zijn volk door de woestijn voerde. Of de HSV zegt hier, die zijn volk door de woestijn leidde. Weet je, toen ik in de Negev woestijn was in april. Toen reden wij daar keurig met een auto doorheen. Allemaal mooie geplaveide wegen. En er stonden overal borden van je kunt daarheen en je kunt daarheen. En het werd precies aangegeven hoe het werkte in de woestijn. Maar toen het volk Israël daar doorheen ging. Nou, er lagen geen geasfalteerde wegen en er stonden geen borden. Dus die moesten maar uitzoeken hoe ze er kwamen, zeg maar. En dan staat er dat God het volk leidde door zijn geest. Dat is de manier waarop God toen leidde. Maar God leidt ook vandaag ons door de geest van God in het leven. Wat soms een zoektocht is. Wat soms moeilijk is, wat soms lastig is, wat soms vervelend is, waar we soms wegen bewandelen die God helemaal niet wil, dat we verkeerde keuzes maken, dat we zondigen in het leven, dat we psychisch in de knoop raken, of dat we ziek worden, of dat we oud worden met alle gebreken van dien, of dat we, nou ja, noem het allemaal maar op. We komen zoveel verschillende levensomstandigheden tegen dat je zegt, hoe moet ik hier nou weer mee dealen? Hoe moet ik hier nou weer mee omgaan? Ik bedoel, toen ik gistermorgen wakker werd en je plotseling geconfronteerd wordt dat je jongste dochter in oorlogsgebied verkeert, dan denk je, Heer, wat gebeurt hier nou weer? Dus in alle levensomstandigheden moet je weer zoeken van, Heere, ik mag leren om te vertrouwen op u, want u bent goede tieren. Het zit in uw karakter om goed te doen, om te beschermen en om uw genade te laten zien, ongeacht de omstandigheden waarin ik verkeer. En wat er dan ook gebeurt, en natuurlijk bidden wij om bescherming voor onze dochter, maar bescherming betekent niet automatisch dat het ook goed zal gaan. Ik bedoel, er zijn ook gelovige christenen, die net zo goed op jonge leeftijd te maken krijgen met ernstige ziekten, levensbedreigende ziektes, die omkomen in de oorlog, die omkomen bij een ongeval, die omkomen bij wat voor dingen dan ook. Dus het is geen garantie dat je niet omkomt, maar het is wel een garantie dat je vrede hebt en rust hebt richting de eeuwigheid. Want God is goedertieren tot in eeuwigheid. En daar tilt hij je boven de omstandigheden uit en heb je een vreugde die over de grens van dit leven heen gaat. En dat is zo belangrijk voor ons. Want al die andere dingen die ik aan het begin noemde, geld en seks en macht en carrière en schoonheid en gezondheid, die brengen je nooit verder dan het randje van de dood. Dat is alleen maar een lege belofte tot daar en dan houdt het op. Maar de goede tierenheid van God houdt niet op. Die stopt niet bij de rand van de dood. Die gaat door en die brengt ons tot in zijn eeuwigheid. En daarom zijn we zo dankbaar dat we daarop mogen vertrouwen. Heb ik nog tijd voor het vijfde punt? Laatste. Aanvoerder. God is de aanvoerder. Vers 17 tot 22. Die grote koningen versloeg en geweldige koningen doodde. Sion, de koning van de Amorieten, en Och, de koning van Bazan, en die hun land ten erfdeel gaf, ten erfdeel aan Israël, zijn knecht. Weet je, door de goedheid van God worden goddeloze koningen verslagen. Werd het volk bevrijd van hun juk en werd het land aan Israël geschonken. En God is de aanvoerder in die strijd. Als we nou vandaag kijken naar de grote leiders in deze wereld, de machthebbers, de grote denkers, de grote namen die de voorpagina's halen van de kranten, dan zien we hoe de mens in het algemeen daaronder lijdt. Het individualisme is nog nooit zo groot geweest als vandaag, waardoor velen worstelen met eenzaamheid, met identiteit, met zingeving, individuele vrijheid. Dat is de maatstaf geworden vandaag de dag, waardoor we een losgeslagen wereld zien in allerlei opzichten en waarin ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Niet doet wat goed is in Gods ogen, maar wat ieder doet in zijn eigen ogen doet wat goed is. En dat zien we bijvoorbeeld op, ik noem maar even drie verschillende vlakken. Op moreel vlak zien we een dramatische omwenteling, waardoor jongeren in totale verwarring raken over hun eigen identiteit. Wie ben ik? En wie ben ik als jongen? Wie ben ik als meisje? Of mag ik kiezen uit een van de andere 20 letters van het LHBTI-spectrum? Jongeren raken zichzelf totaal kwijt. Ze weten niet meer welke koers ze mogen kiezen in het leven. Allemaal ingezet door de grote machthebbers en de denkers van deze wereld. Zij die de wereld zogenaamd weten te besturen. Zij die de koers als het ware te bepalen. Maar wat denk je van de technologische ontwikkelingen die zo ongelooflijk snel gaan, waardoor de AI, met een moeilijk woord, de artificiële intelligentie, de kunstmatige intelligentie, bezig is om talloze functies van de mens over te nemen. En die ontwikkelingen die gaan razendsnel. Vandaag is niet meer te vergelijken met 10 jaar geleden. Het gaat razendsnel. En de mens lijkt bezig te zijn om zelf God te worden. Want ze willen zichzelf boven de mens verheffen. Dat kan niet. God is God. Het zijn ontwikkelingen die we vandaag de dag zien, geleid door de koningen, de machthebbers van deze wereld. Economisch gezien stormen we richting het digitale en het programmeerbare geld, waardoor alles controleerbaar wordt. Alles. Dan is je pincode zelfs niet meer heilig, want ze kunnen alles zien en alles volgen. En ze kunnen zelfs je geld als het ware bestemmen. Van je mag het alleen maar daar of daaraan bestemmen. Er zijn veel meer terreinen waarop we zien in het leven van 2023... dat de machthebbers en de influencers, zoals ze zo mooi heten vandaag de dag, hun invloed uitoefenen en de wereld met grote snelheid naar de afgrond duwen. Dat is wat er gaande is. Maar God zegt hier, in deze psalm wordt dat bezongen, die heeft de opperste macht. Die staat daar boven. God zal uiteindelijk ingrijpen, want zijn goede aard en zijn goede karakter duurt tot in eeuwigheid. Hij tiert goed. Toen het volk Israël bevrijd was uit Egypte, toen zagen ze al heel snel de farao achter zich aankomen met al zijn legers en die uiteindelijk ten onder gingen. En dan staat er dat Mozes zegt, op dat moment, toen ze al die mensen daar aan zagen komen, die dachten, oh help, we vergaan. Vrees niet, houd stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die hij u heden bereiden zal. Want de Egyptenaren die gij heden gezien heeft, die zult gij nimmer meer zien. De Heren zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En als ik dat dan lees en ik zie Hamas binnenstormen en ik hoor het als ik mijn dochter aan de telefoon heb en we zien het in het nieuwsbericht, in de nieuwsberichten voorbij komen en we zien wat ze aanrichten, dan mag ik zeggen met Mozes, vrees niet, vrees niet. De Heere zal strijden. De Heere alleen. En op Hem alleen mag ik mijn vertrouwen stellen. En dat eindigt dan deze psalm in de versen 23 tot 26. Als een soort samenvatting, heb ik het maar even genoemd, die in onze vernedering ons gedacht. En ons aan onze tegenstanders ontrukte. Die spijze geeft aan al wat leeft. Loof de God des hemels. Met andere woorden, hij komt je tegemoet in je nederige staat. Ja, wees maar nederig. Stel je maar niet al te verheven op in deze wereld. Wees maar nederig. Blijf maar onder het gezag van de Heere staan. Werp je niet te veel op. Laat je niet te veel leiden door de machthebbers en de dingen die allemaal zo mooi zijn op deze wereld. Hij gaat je voor. Uiteindelijk onttrekt God jou aan de stormen op deze wereld. Hij haalt je weg. De opname van de gemeente. God ontrukt ons voor het oordeel dat komen gaat over deze wereld. God ontrukt je. En hij bevrijdt je van de dingen waaraan Satan jou wil binden. Ja, daar geeft God de bevrijding voor. En God is degene die je in Jezus Christus alles geeft wat je nodig hebt voor dit leven. Aanbidding, loof en prijs hem. In de schepping zien we zijn karakter. En erken de Heer dan ook als de creator van het leven. En het zit in zijn karakter om te verlossen, hebben we gezien. Hij is de leider en de leidsman. Laat hij het stuur van je leven in handen nemen. En hij is de aanvoerder van deze wereld. En de strijd mogen we loslaten bij hem. En daarom eindigt die psalm dan ook weer met die ene zin. Loof de God van de hemel. Amen. Amen. Samen danken. Hemelse Vader, we willen u zo bedanken voor deze momenten. Dat we mochten luisteren naar uw woord en daaruit bemoedigd mochten worden. Omdat u goedertieren bent. En Heere, u kent ons allemaal zoals we hier zitten, door en door. En voor zover ik het kan overzien, zijn we bevrijd door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En kennen we u op een persoonlijke manier. Maar hoewel we dat gemeen hebben, zijn we allemaal verschillend. En staan we allemaal verschillend in het leven. En maken we allemaal verschillende dingen mee. En Heere, wat is het dan geweldig dat u met ons allemaal op een persoonlijke manier ook om wilt gaan. En dat u ons wil zegenen en wil bemoedigen en ons precies wil geven wat wij nodig hebben. Want ik heb misschien vandaag iets anders nodig dan mijn broeder of mijn zuster. En het kan zo zijn dat een ander, een broeder of een zuster, juist vandaag enorm veel vrede of vreugde ervaart. Omdat er zulke mooie dingen zijn in zijn of in haar leven. En dan overheerst een stukje dankbaarheid. En bij weer een ander overheerst misschien een stukje angst of zorg. Maar wat er ook is in ons leven, u weet wat we nodig hebben. Kom ons daarin tegemoet, zegen ons en dan danken we u dat we vandaag naar huis mogen gaan in die wetenschap dat u goedertieren bent. Goed in uw aard, goed van karakter. En daarom gaan we naar huis met een loflied als het ware in ons hart. Groot bent u, o Heer, geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen. Amen.